Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit avonduur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen dan gemeente met elkander zingen van de 123ste psalm, het eerste vers: ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Wij openen de schriften in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Openbaring aan Johannes. Het zesde hoofdstuk daarvan, Openbaring 6, noem ik als onze schriftlezing. Maar vooraf doen we gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog, en hem is een kroon gegeven, en ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was, en die erop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde. En dat ze elkander zouden doden, en er werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide, een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide, kom en zie. En ik zag en zie, een vaal paard, en die erop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met het zwaard, en met honger, en met een dood, en door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige, waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en er werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. En ik zag, toen het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een harenzak. En de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaats. En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op den troon zit, en van den toren des lams. Want de grote dag zijns torens is gekomen. En wie kan bestaan?
Gemeente, dan zal uw gave niet worden ingezameld. Maar we willen wel zingen ter inleiding op de prediking. En u mag natuurlijk thuis wel uw gave afzonderen. Zoals altijd ook in een bijbellezing voor de kerkvoogdij. De collecte bestemd, Psalm 96. Waar we een viertal korte versen zingen, geef de eer, vers 5, aan het eeuwig opperwezen. Zijn naam wordt nooit genoeg geprezen, verheft zijn deugden blij te moe. Brengt in zijn huis hem offer toe, hem dien de volken moeten vrezen. Vers 6, aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven, een goddelijk licht van zich verspreidt. Leer aarde voor zijn majesteit, leer voor zijn aangezicht te beven. En vers 8, dat zich de hemelen verblijden. We horen ook vanavond van de heiligen onder het altaar die in de hemel bidden. Verheugd zij de aarde aan alle zijden. Verheugd de volheid van de zee. Het veld springt op met al het vee en het woud moet juichend God belijden. En vers 9, het juich al. Voor het aangezicht des Heer, hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. De wereld zal gerechtigheid het mensdom zijn de waarheid eren. Psalm 96, vers 5, vers 6, vers 8 en vers 9. Gemeente, wij willen stilstaan bij Openbaring 6. En ik wil met name stilstaan bij de versen 9 tot en met 11. Maar omdat het vierde zegel de vorige keer niet behandeld is, wil ik ook dat toch kort behandelen. Vers 7 tot en met 11 willen we daarom lezen. Openbaring 6, vers 7 tot en met 11. En toen het, dat is het lam, het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zeide: kom en zie. En ik zag en zie een vaal paard en die daarop zat, zijn naam was de dood en de hel volgde hem na. En u werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde met het zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En ze riepen met grote stem, zeggen: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan de iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En er werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. Gemeente, de opening van het vierde en het vijfde zegel. Wij hebben gehoord dat het boek zeven zegels had, dat geopend moest worden. Het boek voor de wereldgeschiedenis. Boek dat ook in de hand Gods was. En het boek dat niemand kon openen dan het lam. Het lam, de enige die dat boek kon openen van de wereldgeschiedenis. Opdat de wereld na de voleinding zijn loop zal hebben, de geschiedenis zich zal voltrekken naar de raad en naar het welbehagen van God. En we hoorden de eerste keer, tenminste de vorige keer, over de eerste drie zegelen die geopend werden. Steeds als het lam een van de zegels opende, klonk daar een stem: kom en zie. En kwam daar een ruiter op een paard tevoorschijn, eerst een wit paard, dat zag op Jezus Christus, de koning der koningen. Hem was een kroon gegeven, hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon, om de vijanden te overwinnen en tot zijn onderdanen te maken. Zo ging hij uit en zo gaat hij uit tot de laatste dag. Het tweede zegel dat geopend werd, was een heel ander beeld. Opnieuw klonken die woorden: kom en zie. Maar het ander paard ging uit dat rood was. En die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, dat ze elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. We hoorden dat dat de boze was, dat zij elkander zouden doden, de mensenmoordenaar van de beginnen, de grote vijand en tegenstander van God. Een zwaard werd hem gegeven, een gegeven zwaard. Een toegestane macht van zere wegen. Opdat daar zo ook die ruiter op dat paard zijn macht zou betonen. Door middel van oorlogen, door middel van wat de mensen elkaar zouden aandoen. Aanslagen, noemt u maar op. Maar waar het bloed van Gods schepselen zal vloeien. En de zonde door Kain bedreven steeds opnieuw herhaald zal worden. Dan een derde zegel, worden daar de vorige keer ook van. Een ruiter, een zwart paard met daarop een ruiter die een weegschaal in zijn hand had. En daar werd gesproken over dat bijzondere beeld. Een maatje tarwe voor een penning. Drie maatjes gerst voor een penning en beschadigde olie en de wijn niet. Dat er honger zal komen, dat er schaarste zal komen. Dat de voedselprijzen zullen stijgen. Doordat wat de tweede ruiter op dat tweede paard aanricht, zal er ook op de aarde gebrek komen. En dan vanavond horen we eerst dan van dat vierde zegel. En toen het vierde, het, dat is het lam, het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zeide: kom en zie. En ik zag en zie een vaal paard En die daarop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na en hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Dat vale paard, een bepaalde kleur groen. We zouden zeggen, kleur die ons, ja als het ware ook, een grauwe kleur. En wat nou dat ruiter op dat paard ook teweeg brengt, zijn naam was de dood. Die daarop zat, zijn naam was de dood. De dood is ook een van de ruiters op de paard. Daar is dus ook de dood die zijn macht doet. En de hel volgde hem na. En dan lezen we wat dan het uitwerking zal zijn van de dood die op dat vale paard zal zitten. Hen werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde. Een kwart van de wereldbevolking zal getroffen worden. Met zwaard, dus door oorlog. Dat heeft dus alles te maken met dat tweede paard. Met honger, dat heeft dus alles te maken met dat derde paard. En met de dood en door de wilde beesten der aarde. En we moeten dan ook denken dat deze woorden eigenlijk al eerder hebben geklonken, ook in het boek Ezechiël, waar zo ook gesproken is. In Ezechiël 14 vers 21, want alzo zegt de Heere, Heere, hoeveel te meer als ik mijn vier boze gerichten, het zwaard en de honger en het boze gedierte en de pestilentie gezonden zal hebben tegen Jeruzalem om daaruit mensen en beesten uit te roeien. Dat zijn dus de vier gerichten, boze gerichten. En die hebben ook alles te maken met dat ruiter op dat vale paard. Het zwaard, wat mensen elkaar aandoen, de honger, het boze gedierte en de pestilentie die door de Heere gezonden zal worden. We denken ook aan wat de Heer Jezus zelf heeft gesproken. Wat zal gebeuren naar het einde toe? Oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, pestilentiën, oordelen van de Heer. Waardoor zelfs tot het vierde deel van de aarde aan zal sterven. En dan denken we ook toch in onze dagen ook weer aan die pestilentie die nu rondgaat over deze wereld, waarvan we misschien wel gedacht hadden na de Spaanse griep en naar de pestilentie. En na alle dingen die er eerder zijn geweest, zal er zo'n virus in de westerse samenleving niet meer komen. Het is wel gekomen en het bedreigt velen. Er is nu wel sprake van verruiming van maatregelen, maar de virologen vrezen ten zeerste een tweede golf en mogelijk nog een derde piek die zal kunnen komen. Anderen zeggen zelfs het virus zal mogelijk niet weggaan. Onze samenleving mogelijk ingrijpend veranderen. Daar wordt gesproken van het nieuwe normaal. U voelt wel aan. Verstaan wij het spreken van de Heer? Als de ruiter op dat vale paard rondgaat. Als mensen elkaar doden, soms zonder reden. We lezen het elke dag weer in de krant. Als daar sprake is van honger. En daar wordt ook nu weer voor gevreesd. In Afrika, maar ook wat na de pandemie van de coronacrisis daarop zal volgen, een hongersnood in een deel van deze aarde, van deze wereld. Met name de armere volkeren. Als we denken ook aan de dode pestilentie die er zijn. De wilde beesten. Wat voor ons wat minder makkelijk in te vullen is. Maar het gaat daarom dat op aarde de mensen hun leven niet zeker zullen zijn. Dat er een boodschap van uitgaat. En je mag wel vrezen ook in onze dagen. En je proeft dat als het ware de mensen hebben het lang genoeg geduurd gevonden. Daar moet een verruiming van maatregelen komen. We moeten naar de sportschool kunnen, zo vindt de wereld. We moeten naar de kroeg kunnen. We moeten weer naar de tuincentra kunnen. We moeten op het strand kunnen zitten. We moeten kunnen sporten. Het voetbal moet weer kunnen beginnen. We moeten weer naar de muziekfestivals toe kunnen gaan. Ja, gemeente, het is waar, ook wij zeggen dat we naar de kerk mogen gaan. Maar het voelt al aan dat is van een andere orde. Dat raakt de eer des Heren. Als de stammen opgaan. Als hier een huis van vreugde mag druisen. Als de prediking mag klinken. Als het aangezicht mag worden gezocht. In gemeenschappelijk gebed. Als de kerk mag uitgaan. Heer, geven dat het beslag mag leggen. Och, daar mag naar een uitzien zijn. Maar verstaan we hoe dat ruiter op dat paard zal rondgaan en blijft rondgaan. En dat we het niet kunnen uitbannen. Ook niet met onze maatregelen. Al komt er een vaccin, dan zal er weer een nieuw virus komen. Wat ook verwacht wordt. En ook de penicilline tegen de bacteriën waarvan gedacht wordt, het wordt uitgewerkt. Zal straks geen kracht meer doen. O, daar is dan het gevaar van de dood. Dat de mensheid bedrijft zichzelf tot een gevaar. Voor een ander tot een gevaar. Een ander voor mij in gevaar. En dat we nou maar mogen opmerken. Dat we horen de voetstappen van de komende Christus. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. O, het zal niet weggaan. Totdat hij zal komen in heerlijkheid. En de dag zal aanbreken dat niemand zal sterven. Dat er niemand meer ziek zal zijn. Dat er geen honger meer zal zijn. En dat er zo mag zijn dat de leeuw met het lam zal mogen verkeren. Geen beesten die anderen kwaad kunnen aandoen. De ruiter op het vale paard. Het was goed om er toch ook, de vorige keer was het blijven liggen om daarbij stil te staan, maar wat betekent dit alles? Die vier paarden, die eerste vier paarden. Het vijfde paard, zo zullen we horen, is toch van een andere orde. Het vijfde zegel is toch van een andere orde, bedoel ik. Ze konden ons aan, de gerichten, maar ook de verdrukkingen. De verdrukkingen die over deze wereld gaan. Niet de ruiter op het witte paard. Hij zoekt het behoud van zondaar in een weg van bekering. Niet de ruiter ook. We zouden zeggen van het witte paard die daar over deze aarde rondgaat. Maar wel die andere paarden. De ondergang, de moeite, hongersnood, pestilentie, ziekte, gebrek. De boze die rondgaat als een briesende leeuw. En al die dingen moeten ook Gods kinderen meemaken. Zolang ze op deze aarde zijn. Hen wordt geen rust geschonken, ons wordt geen rust gegeven op deze aarde. Door de verdrukkingen heen zullen ze moeten ingaan. Het uitnemendste van het leven is moeite en verdriet. En de kerk die de zaligheid heeft mogen beërven, zal er ook van getuigen hoe de Heer hen door de moeite en de verdrukking heen heeft staande gehouden. Heeft uitgeholpen, heeft doorgeholpen. Gemeente, verschrikkingen zijn er. In onze dagen moeten wij daar ook stil bij staan. De grote verdrukking is al staande. Wij hebben dagen in West-Europa gekend van betrekkelijke voorspoed. Rust ook als het ging om de prediking van het woord. Als we denken hoe het was in de vroegchristelijke kerk. Als we denken in de dagen van de apostelen. Van de evangeliste Johannes die op Patmos verkeerde, zijn ballingschap is er zelf een teken van de verdrukking. In de evangelie lezen we al van de onthoofding van Johannes de Doper. In het boek Handelingen der Apostel lezen we ook van de onthoofding van Jacobus. En we denken ook aan de steniging van Stefanus. En we denken ook met name de eerste drie eeuwen van de vroege kerk, de tijd van Nero. Toch aan keizer Constantijn is een tijd geweest van zware vervolgingen. De apostelen, ze zijn door het lijden heen zalig geworden. Petrus en Paulus onder Nero omgebracht. Johannes zelf in de tijd van Domitianus verbannen. In de tijd van Trojanus werd de kerkvader Ignatius voor de wilde dieren geworpen. Antonius Pius liet Polycarpus op de brandstapel verbranden. En zo is dat de kerkgeschiedenis doorgegaan. En nu lijken wij in onze dagen vrede te hebben. Ja, het is wel waar, de kerk wordt kleiner. De secularisatie neemt toe. En toch kost het ons nog weinig. Als het gaat om kruisdragen, om verdrukking. Dan moeten we zeggen dat die boodschap ons misschien wel niet zo heel erg aanspreekt. Want het lijkt erop dat het ons voorbij gaat, zou het waar zijn. We denken aan China, waar op dit moment de verdrukking zeer wel aanwezig is. We denken aan Noord-Korea, Arabische landen, moslimrepublieken in de voormalige Sovjet-Unie, waar hevige vervolgingen zijn in meer dan de helft van de wereldse sprake van vervolging van christenen. En zien wij ook in ons land daar niet de tekenen van? Gemeente, is misschien de tijd die wij nu meemaken misschien wel een teken aan de wand dat de Heer ons voorbereidt op andere tijden. We kunnen niet opgaan en dat kunnen we niet een verdrukking noemen. We zouden dat pas een verdrukking kunnen noemen als de voetbalstadions wel gevuld zouden kunnen zijn, als de popconcerten wel bezocht mochten worden en de kroegen wel bezocht mochten worden. Het zijn nu nog noodzakelijke maatregelen. Maar we mogen wel alert erop zijn, ook in de komende tijden, hoe zich dat verder zal ontwikkelen. Als straks de sportscholen wel gevuld zullen zijn, de terrassen wel vol zullen zijn, de kerken nog leeg zouden zijn, in de voetbalstadions wel de juichliederen mogen klinken, gejuicht mag worden naar een doelpunt, in de kerken de psalmen niet gezongen zouden worden, zou er zomaar heen kunnen gaan dat de overheid ook meent dat de kerken wel thuis goed kunnen luisteren, veilig kunnen kijken en met onze beelden, noemt u maar op, dan is waakzaamheid geboden. En ik zeg niet dat het op dit moment zo is, geen zins, maar waakzaamheid zal geboden zijn en zal de verdrukking komen op andere punten op. Als het gaat om de dag des Heer, het werken daaromtrent, het economisch verkeer, het teken van het beest op de voorhoofd, op de rechterhand. En we denken ook aan het dogma rond het hele LHBT-gebeuren. Wie voor is, wie tegen is en wie tegen is, deugt niet. Het burgerschapsonderwijs op de scholen, kinderen worden gedwongen om inclusief te denken, om er open voor te staan, om dingen normaal te vinden. En nu is het nog het onderwijs, zal het straks achter de voordeur komen. Nu wordt nog gezegd, achter de voordeur bent u vrij om te denken wat u wilt. Kan de kant opgaan. Als we denken ook aan de verhouding man en vrouw, al die zaken, ze zijn er. En nu leven wij nog in een relatieve veiligheid. Vrijheid, is dat een goed teken? Ik las bij een tijdgenoot van Calvijn Boelinger, die zegt dat de christelijke gemeente, Gods kinderen, niet af te meten zijn naar de vrede en de uiterlijke rust die zij kennen. Hij zegt, als de vrede waarin de kerken leven en de kerkmensen leven en de uiterlijke rust een maatstaf moet zijn, is dat geheel en al verkeerde maatstaf. Hij zegt, waar dat de maatstaf wordt, dat de kerk het rustig moet hebben en waar de kerk, we zouden zeggen, niets van de wereld te duchten heeft, dan wijkt ze af van de hemel. Waar de Heere zijn huis bouwt en waar de Heere werkt in harten van zondaren, daar werkt de boze ook. Waar de Heere zijn kerk bouwt, bouwt de boze zijn kapel ernaast. Daar woedt de boze, want de boze wil zijn prooi niet grijpen, niet kwijt. O, daar komt de boze tegenop en zet ook de wereld in zijn haat er tegenop. Maar we moeten ook bedenken, die zegels worden ook geopend door het Lam. De Heer gebruikt ook de tegenheden, de verdrukkingen, de moeite en de zorgen. De Heer gebruikt het. Boelinger zegt, de Heer legt de zijnen het kruis op om degene die dralen een nieuwe prikkel te geven. Om ze als het ware te prikkelen. Om ze als het ware de rust op te zeggen. Om ze als het ware te leren de pinnen los te trekken, ze op te jagen. Uit deze wereld. Uit die stad verderf. Van die brede weg af. Op het smalle pad der zaligheid, dat ze voort zullen gaan, dat ze reizigers zullen worden, gasten en vreemden op aard, dat ze zullen zoeken de dingen die boven zijn. En hij zegt er nog wat bij, niet alleen om degene die dralen prikkel te geven, maar ook om degene die met roest bedekt zijn te zuiveren. En om het verontreinigde goud te louteren. Oh, als dat gebeurt. Dus u ziet dat het niet alleen het werk van de boze, de verdrukking. Maar onder de toelating van God gebruikt de Heere dat. Om de zijnen de rust op te zeggen. Om de zijnen voor te drijven. Weg te drijven uit deze wereld. En te zoeken doen de dingen die boven zijn. En ook de ontvangen na het leven als kinderen, als ze met roest bedekt zijn, om ze te zuiveren. Om het verreinigde goud te louteren. O, dat waar de kerk des Heeren ontvangen genade verachtert. Wereldgelijkvormig is, lauw is en flauw, om ze op te wekken. Opdat het goud des geloofs en het goud der genade zal mogen blinken. Niet om te verderven, zegt Boeliger, maar om te zuiveren geeft Christus de Satan en zijn helpers korte tijd grote macht over zijn gemeente. In 1 Petrus 4 schrijft de apostel over de beproeving des geloofs. Die kostelijker is dan het goud, omdat het geloof bevonden wordt te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. In de openbaring van Jezus Christus. James Durham in zijn uitgebreide commentaar. Durham overleed op, ik meen, 38-jarige leeftijd. En heeft een heel uitgebreid commentaar op het boek Openbaring geschreven. En hij schrijft daarin: de troost moeten Gods kinderen niet zoeken in de tijd, maar in de eeuwigheid. Als de vervolgingen zijn, dan denken wij de Heere vergeten zijn. Als Mordechai niet buigt voor Haman. En het gevolg ervan is dat de Joden moeten worden omgebracht. Kan Mordechai denken, is dit van de Heere? Zou het niet waard zijn geweest dat ik wel had gebogen? Als dit nou het gevolg is, de Heere beproeft het. In de dagen van vervolging kan het erop lijken dat de Heere de zijnen vergeet. Maar de Heere wil nu juist zijn troost, zijn kinderen de troost leren zoeken. Niet in de tijd, maar in de eeuwigheid. En daarom, gemeente, dat vijfde zegel. Wat een troostrijk gezicht is voor Johannes op Patmos. En voor degenen die op de aarde zijn, die de verdrukkingen meemaken. Die mogen blikken wat er gebeurt in de hemel. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En ze riepen met grote stem, zeggende: hoe lang, o heilige, waarachtige heerser, o dat een wreekgans bloed niet van diegenen die op de aarde wonen. En aan iegelijk werden lange witte klederen gegeven en er werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden totdat ook hun mededienst krijgt en hun broeders zouden vervuld zijn. Die gedood zouden worden gelijk als zij. Als het vijfde zegel wordt geopend, ziet Johannes onder het altaar, wat het altaar is, hoop ik zo te behandelen. De zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Dus dat zijn zielen die ontslapen zijn. Dat zijn overledenen, dat zijn gestorvenen, maar dat zijn niet alle mensen die gestorven zijn. Nee, dat zijn de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Het zijn kinderen Gods die de verdrukkingsdood zijn gestorven. Die hebben geleden omwille van het woord van God en om het getuigenis dat mocht uitgaan van hun lippen, vanuit hun hart, vanuit hun leven. En gemeente, dan is het een troost dat Johannes dat mag zien. De Heer Jezus had gesproken: vrees niet degene die het lichaam kan doden. Ja, de keizers in de vroegchristelijke kerk konden wel de lichamen doden. En in onze dagen, gemeente, als daar verdrukkingen zijn over deze wereld, dan kan wel het lichaam gedood worden. Maar de ziel van Gods kind is onbereikbaar voor de boze. Als daar een kind van de Heere sterft, Ja, het lichaam wordt begraven en zal eens in heerlijkheid worden opgewekt. Al zou dat lichaam verbrand worden, wordt het nog in heerlijkheid opgewekt. Maar de ziel in het stervensuur verlaat het lichaam. Denk maar aan de gelijkenis van de rijkman, de arme Lazarus. Wordt opgenomen in heerlijkheid, gedragen door de engelen. En mag ingaan. Hun ziel tot een buit weggedragen. Gij hebt, o Heere, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Uw ziel zal hij bewaren. Uw uitgang en uw ingang zal hij bewaren tot in allen eeuwigheid. O, dat mag het wonder zijn. De ziel gekocht, die eeuwig leeft. Die het eigendom is des Heren, ja ook het lichaam. Maar het uur van sterven. Het lichaam nog op de aarde die stof zal worden. Het lichaam de zonde afgelegd. Maar de ziel opgenomen in heerlijkheid. En bewaard in de hemel. De zielen van Gods kinderen worden in de hemel bewaard kostbaar. Tot de jongste dag zal aanbreken. En de Heere de zielen zal meenemen. Om ze te brengen naar hun lichamen. Die in heerlijkheid zullen worden opgewekt uit hun graven. Of als de zee haar doden weer zal geven. Of als de verbrande lichamen waar slechts wat as van over is. Door God nochtans in heerlijkheid zal worden opgewekt. Om het lichaam te worden verenigd. De zielen van de martelaren. Matthew Henry zegt in dit verband. Die zijn daar voor wie het gold dat hen niet langere plaats op de aarde is toegestaan. Ze werden niet meer gedoogd op deze aarde. Gevoelden wij het gevaar. Als wij gedoogd worden. Als wij door de wereld niet niet scheef worden aangekeken. Als de wereld het hoofd niet van ons afdraait. Als de wereld zegt met hem of haar valt toch wel te leven. Als we de complimenten krijgen van de wereld. Maar de kerk die zalig wordt. Dat is een kerk. Waarvan een ziel op deze aarde niet langer kon zijn. Door de Heere ingehaald. Gedood vanwege het woord Gods. Satan en de wereld haten Gods kinderen. Omdat ze het woord lezen. Omdat ze uit het woord leven. En omdat ze ook naar het woord leven. Uit het woord leven ze, naar het woord leven ze, uit dat woord lezen ze. Dat woord is de richtsnoer van de kerk. Een lamp voor hun voeten, licht voor hun pad. Dat woord, dat is het voedsel voor hun ziel. Uw woord kan mij of schoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. O gemeente, hoe weten we of wij de Heere toebehoren? Dan is ook voor ons dat woord een richtsnoer. Dan is ook dat woord voor ons de voeding voor onze ziel. Dan is dat woord ook hetgene waarom de wereld en de boos ons haat. Dan is het onze bede, maak in uw woord mijn gangen treden vast. Dan leven we bij het woord. Dan hebben we nodig het licht van het woord over ons leven. Dan moet door dat woord gevoed en gesterkt worden. Dat woord dat me veroordeelt. Dat woord dat preekt. Dat ik moet sterven in de dood ligt. De vloek verdiend heb. Maar dat woord dat ook predikt de genade. De vergeving. Door het bloed van Christus. O, mag dat zo in ons leven zijn. Is dat woord u lief en dierbaar geworden. Is dat woord voor het voedsel van uw ziel geworden. Waar het u veroordeelt, waar het u vrij spreekt. O, is het uw beden van het woord. En Gods geest niet verlaten te worden. Staat ook bij en om de getuigenis die zij hadden, ja, de schriftgeleerden, de fariseeën, ze onderzochten ook het woord. Maar het woord was geen spijs voor hun ziel, niet een licht op hun pad. Dat kan. Ik weet wel goed dat toen ik theologie studeerde, en die Jaak Embert zal het misschien wel herkennen, dat je dan soms de kennis die je tegenkomt van een hoogleraar over het Oude of Nieuwe Testament. Dat je moet zeggen, wat is er een kennis van de schriften. maar het is een dode kennis. Daar is niet de ontmoeting met de levende God en met de Christus. Omdat de Heilige Geest zich niet paart aan het woord. Dan wordt het woord onderzocht als het boek van een mens. Dan moeten we exegetiseerde schrift uitleggen vanuit het denken van degene die het heeft geschreven. De mens die het heeft geschreven, de Bijbelschrijver, de auteur van het boek. Nee, zo niet. Dan is het woord voor ons en niet een licht op een pad. Dan ontmoeten we de Heer er niet in. Dan is het geen spijs voor onze ziel. En hoe weten we nu dat het woord voor ons wel mag zijn een licht op het pad en een spijze voor de ziel? En om de getuigenis die zij hadden, het komt nou openbaar in de vruchten. Om de getuigenis die zij hadden, dan is daar het getuigenis. Gemeente, in onze dagen wordt wel gezegd door vele partijen, ook in de Tweede Kamer, wat een mens vindt achter zijn woorden, dat mag hij zelf weten, hoe lang zal het nog zijn. Maar in deze wereld hebben wij onze wetten, hebben wij onze gewoonten, hebben wij en vinden wij homoseksualiteit en de praxis ervan, vinden wij. En vinden wij, als het gaat om man en vrouw, vinden wij het toegestaan dat er bijvoorbeeld sprake is dat men identiteit ook verandert? Vinden wij het toegestaan dat de vrouw baas is over eigen buik en dat de mens zelf over het einde van zijn leven beschikt? Wat een mens vindt in zijn huis, mag hij zelf weten. Maar wat hij buiten op straat vertelt, wat op de scholen wordt geleerd, wat het burgerschapsonderwijs is, daar gaan ook wij over. Gemeente, als het getuigenis gaat klinken, krijgen wij de wereld tegen. Dan houden we dat niet achter de voordeur, dan houden we dat niet in ons hart. Wat in het hart leeft, daar loopt de mond van over. Dan kan het niet anders horen wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dan krijgen we de Heere hartelijk lief, onze naast ook lief. Dan kunnen we niet zwijgen als het gaat dat de eer van God in het geding is. Waar zijn woord is en waar zijn heilzame geboden in het gedrang zijn. Dan zullen we toch moeten getuigen. Dan merkt de wereld dat aan ons. Al zijn we maar op het werk en dan bidden we een eindigen voor ons eten. Dan merkte men dat aan ons, zoals men vroeger wel zei. Het gelaat, het gepraat en het gewaad. En inderdaad, aan iemands ogen kun je zien. Heeft iemand de Heere lief of niet? Iemand spreken, iemands handelen. Zelfs hoe we ons kleden, hoe we ons gedragen. En dan kunnen we daar niet van zwijgen. Als nou Daniels vrienden één keer hadden gedaan alsof ze bogen voor het beeld van Nebukadnezar, dat ze bij spreken hadden gezegd, we doen alsof we onze veten strikken, die hadden ze natuurlijk niet, maar bij wijze van spreken. Als nou Mordechai had gezegd, als ik nou één keer buig voor Haman, dan zal er al die problemen niet uit voortkomen. Maar ze konden niet, omdat ze de Heere toebehoorden. Het eigendom des Heeren zijn geworden. Dan dragen we zijn naam. O, dan mag het zijn dat de Heer zijn wet in ons binnenste gaat schrijven. Dan mag het zijn dat we zijn dienst lief krijgen. Dan kunnen we hem niet bedroeven. Dan willen we hem eren en dienen. Ik las bij Durham in zijn commentaar dat hij spreekt van een zekere Marcus Anathesius, die door Julianus gepeinigd is geworden, omdat deze weigerde ook maar één penning belastinggeld voor een afgodstempel te betalen. En nou die zielen die gedood waren, als ze sterven zijn ze in de hemel. En Johannes mag zien, daar zijn nu die heiligen. En wat doen ze? Ze bidden onder het altaar. De zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om het getuigenis die zij hadden. En gemeente, ze waren niet alleen toen. Ze zijn er nu nog. Ze zijn nog in de hemelse heerlijkheid. Het getal is alleen maar veel groter geworden. Als de zielen die Johannes daar zag. Een schare die niemand tellen kan. Onder het altaar. En nu merkt Bullinger op dat we niet alleen dat dan moeten denken en moeten beperken tot degene die vervolgd worden. Hij zegt de zielen onder het altaar zijn uiteindelijk ook al diegenen die in Christus geloven. En hun vlees met zijn begeerlijkheden hebben moeten kruisigen. Aan deze wereld gestorven zijn. En door strijd en verdrukking zijn ingegaan. In het koninkrijk der hemelen mogen juichen voor het stroom. Maar nu horen wij van die zielen. Dat ze onder het altaar bidden. Wat wordt met dat altaar bedoeld? Ik noemde het net al. In het Oude Testament weet dat in de tempel het brandofferaltaar en het reukofferaltaar waren. Maar nu lezen we in het boek Openbaring 21 vers 22 dat er in de hemel, 21 vers 22, dat er in de hemel geen tempel is. Dat is waar. De hemel is zelf een tempel. Een heiligdom. Waar alles vol is van de heerlijkheid des Heren. Maar wat is dan het altaar? Het altaar, terecht verwijzen de kanttekeningen daar en ook James Durham. Naar Hebreeën 13 vers 10. Het altaar dat is Christus zelf. In Hebreeën 13 vers 10 staat het ook. Hè, dat degene die van het altaar eten niet kunnen dienen in de tempel. Dat degene die dienden in de tempel. De oud-testamentische dienst toch. Diende, van het altaar niet konden eten. Het altaar dat ziet op Christus. En waar zijn Gods kinderen in de hemel? In Openbaring 4 lezen we. Die 24 oudelingen die voor de kerk staan zijn rondom de troon van God. Ze zijn voor God de Vader die op de troon zit. En tegelijkertijd liggen ze aan de voeten van Christus. En toen het vijfde zegel geopend, dat zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Ze zijn bij de Heer Jezus. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn die gij mij gegeven hebt, dat zij mij in heerlijkheid mogen schouwen. Daar mogen ze rusten. Daar hoeven ze nooit meer te zon. Daar worden ze door het lam geleid dat hun leidsman is en de tranen zijn daar hun van de ogen afgewist. Waar het nu allemaal gelden op aarde, hij versteekt mij in zijn hut en dagen des kwaads, hij verbergt mij in het verborgen zijn de tent, hij verhoogt mij op een rotssteen, mag het dan ten volle waar zijn. In Johannes 12 staat waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Hij is hun schild, hij is hun rotssteen. Hij is zijn altaar, betekent door zijn bloed, door zijn offeren, zijn ze gekocht. Hem ten eigendom. En mogen ze zijn in de heerlijkheid. Kunnen ze daar zijn onbevreesd. En hebben ze plaats ontvangen onder al de heiligen voor Gods troon. Bullinger zegt, dat zijn zij die gemeenschap hebben aan het altaar. We moeten dus gemeenschap hebben aan Christus. Willen we ook daar zijn, gemeenschap aan zijn lijden en zijn sterven niet, dat ik dat lijden sterven volbreng. Wat hij heeft volbracht, dat is eenmaal, dat is volkomen. Hij droeg de toren Gods over de zonde van het hele mensgeslacht ten behoeve van de zijne. Maar gemeenschap aan zijn lijden en zijn sterven betekent gestorven te zijn aan mezelf, gestorven te zijn aan de wereld, gestorven te zijn aan de wet. Dat betekent in mezelf verloren te zijn en verloren te moeten gaan. O, de schuld erkennen, onder ogen te moeten zien, de zonde te moeten gevoelen, mijn verdorvenheid te moeten ervaren. Maar dan, o, dat wonder. Gij hebt, o Heer, dodelijkstijds gevreerd. Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Maar het was, we gaan nu zelf buiten alle hoop. Dat hij die hoop der zaligheid werd. Dat bloed des kruises mocht druppen in uw hart. En de Heer Jezus aan uw ziel wilde openbaar zijn schuld overnemende borg.
u in hem mocht geloven. Ik ben uw heil alleen. Gemeenschap aan zijn lijden, zijn sterven, aan zijn opstanding. O, dat heeft alles te maken met dat woord. En met dat getuigenis. Dat zijn dan de vruchten. En dat mag de kerk ook delen. Dat zal ik ook mogen delen in zijn heerlijkheid. Deel aan de verzoening. En dan zo ook in hem de rechtvaardigmaking, de heiligmaking en de heerlijkmaking. Het zijn allen die het kruis achter de Heer Jezus hebben gedragen. En door de vele droefenissen heen met Christus mogen wonen in zijn heerlijkheid. En wat doen die zielen onder het altaar? En zij riepen met grote stem, zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeel wreekt gij ons bloed niet van diegene die op de aarde woont? Ze roepen om wraak, althans zo lijkt. Ze roepen met een grote stem. Er is een grote aandrang. Het is ook een grote schare. Hoe lang? Tot wie roepen ze? Tot Christus, de heilige waarachtige Heerser. Hoe lang, o heilige waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van diegene die op de aarde woont? Is dat nou een klacht? Is dat nou een bepaalde opstand? Is dat nou ongeduld? Klagen ze de Heere aan? Beschuldigen ze hem? Is er sprake van gevoelens van wraak tegen degene die op de aarde wonen, dat ze vragen om wraak en wreekt hans bloed niet van degene die op de aarde wonen? Durham zegt in zijn commentaar: de zielen onder het altaar lijden niet meer. Ze zijn in de hemelse gelukzaligheid. Maar waarom roepen zij dan? Dat heeft drie oorzaken. Het eerste is dat ze niet kunnen aanzien. En gemeente, dat is een moeilijk punt. Hoeveel weten de geheiligden, de gezaligden in de hemel, van wat er zich op de aarde afspeelt? Onze vader hebben er wel over gesproken. De een zegt, ze weten daar niets van. Ze zien alleen God, ze zien alleen Christus. Ze zijn daar geheel en al van verlost. Anderen hebben wel gezegd, zij weten daar toch wel enigszins iets van, voor zover de Heer het hen bekend maakt. Maar in elk geval weten zij waar ze vandaan komen, wat ze hebben meegemaakt. En ze weten wat zich op de aarde nog afspeelt. Hoe de boze en hoe de wereld rondgaat als een briesende leeuw. Gods kinderen in de verdrukking zijn. Ze weten ook hoe door de zonde de naam van God wordt ontheiligd en gelasterd. En daarom roepen ze: Heere, hoe lang? Hoe lang staat u toe? Hoe lang duldt u nog? Daar is een uitzien naar de dag der wraken. Een uitzien naar de dag der vergelding. Als de Heer al de goddeloosheid zal stoppen. Het tweede heeft te maken met de uitbreiding van ons koninkrijk. Uw koninkrijk komen toch, o Heere. En we hebben de troon des Satans neer. Als zij hierom bidden, bidden zij dat de Heer zijn kerk op aarde zal bewaren en zal vermeerderen. En bidden zij dat het spoedig mag, de dag mag aanbreken. Dat het huis van de Heer zijn voltooiing zal mogen bereiken. In de derde plaats heeft het ook te maken met hen zelf. Hun zielen zijn in de hemel. Hun tranen zijn gedroogd. Van de zonde zijn ze verlost. De kennis van de Heere is volmaakt. Maar hun lichamen, de dag van de volkomen verlossing, is als Christus zal wederkomen. En hen met zich mee zal brengen. 1 Thessalonicense 4 en 5. En hun lichamen, dat die in de aardbodem begraven zijn, tot stof zijn geworden, zal opwekken. Om die met hun zielen te verenigen en hun lichamen in heerlijkheid zullen zijn. gelijkvormig aan het verheerlijkte opstandingslichaam van een koning, de Heer Jezus Christus, zien ze daar ook niet naar uit. Hun lichaam en ziel is gekocht, maar hun lichaam is nog op de aarde. Ze zien uit naar de laatste oordeelsdag en de dag van de wederopstanding der doden. O gemeente, zo de heiligen in de hemel daar werkzaam zijn, verwachtende zijn, uitziende zijn, hoe zou de strijdende kerk op aarde dan ook niet moeten uitzien? Maranatha. En de geest en de bruid zeggen: kom. En niet hoort zeggen: kom. O, dan is er een uitzien, uw koninkrijk. Kom het toch, o Heer. Mag dat ook uw zielen vervullen? Dat we niet kunnen aanzien de zon. Dat we uitzien, dat er weer één geboren wordt in ziel. Dat we mogen uitzien, dat ook degene op de aarde zijn, in een punt destijds veranderd zullen worden. En hun lichaam gelijkvormig zullen worden aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Hoe komt het nu overigens, dat nu die zielen onder het altaar zeggen: een wreekgansbloed niet van degene die op de aarde wonen? Klinkt daar niet op een heerlijke wijze in door? Want degenen die op de aarde wonen, die hen vervolgd hebben, zullen misschien ook al gestorven zijn. Maar dat degenen, de lieden van de wereld, dat hun deel alleen in dit leven is. De voorspoed van de goddelozen reikt niet verder dan deze aarde. En dan leest de slot in vers 11: en aan iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En er werd gegeven dat ze nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. Witte klederen, reinheid, onbevlekt, nooit meer door de zonde besmeurd. Die klederen hebben ze ontvangen, door Christus geweven, wit gemaakt in zijn bloed. Maar het is ook de kleur van de overwinning. Ze zijn bekleed. En het duidt op de volkomen heiligmaking. En de overwinning van hun zielen door het bloed van het Lam. En die heerlijkheid mogen ze al zijn. En die witte klederen breken. Ze zijn hen al tevoren gegeven. Ze zijn al bereid voor die dag die aan. Die dag van volkomen heerlijkheid, als de Heer de laatste zal hebben toegebracht. De overwinning is er al toegezegd, is er al geschonken, ze mogen daar al reeds in delen. En nu zegt de Heer dat ze nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknecht en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. In de hemel wordt gewacht. En een groot verlangen. Ze moesten een kleine tijd rusten. En degene die op de aarde zijn, de strijdende kerk, of degene die nog toegebracht moeten worden, maar onder het zegel van de verkiezing leggen, misschien zelfs nog geboren moeten worden, worden hun mededienstknechten en hun broederen genoemd die vervuld zouden zijn. Ze moeten nog vervuld worden. Het moet in hun leven nog vol worden van de Heere. En ze zullen gedood nog even moeten wachten. Klinkt het in de hemel. Want het laatste moet nog worden toegebracht. Ze moeten wachten op hun mededienstknecht. En ze moeten wachten op hun broeders. Opdat het zo zal zijn. Dat de Heere, ja, dat er nou geen klaus achtergebleven. De laatste zal zijn toegebracht. Maar hoe zal het dan kunnen? Dat wij hier op deze aarde zouden dralen. hier op deze aarde onze koninkrijken zouden bouwen, zouden leven alsof we hier altijd zijn. Terwijl in de hemel, door de triomferende kerk, met een groot uitzien, wordt uitgezien naar die dag dat de laatste zal zijn toegebracht. O gemeente, het is nog een weinig tijds en nog een korte tijd. De Heer heeft gesproken, ik ga heen. We moeten vanavond elkander in alle eerlijkheid zeggen. Het getal in de hemel is ontelbaar. Maar het getal van hen die de wereld verkiezen tot hun deel. Die sterven zoals ze geboren zijn. Die voortwandelen op die brede weg. Die onbekeerd zijn. Onbekeerd blijven. Hun zonde niet leren kennen. Schuld niet onder ogen zien. De Heer die toevallen in zijn recht. Hun rechten niet om genade binnen. Hun getal is de meerderheid. Ook onder de kerkmens. En de scheiding. O, ze valt. En ze gaat door de kansels heen. Door de kerkraadsbanken heen. Door de kerkbanken heen. Door de woningen heen. Door de huizen heen. Door de huwelijken heen. Door zee. O, dat we zouden zoeken. De dingen die boven zijn. Dat we zouden eten. Van het altaar. En dat is nou alleen een honger. Een dorst naar de gerechtigheid. Die door de Heere verzadigd zal worden. Hongeren en dorsten we al. Naar die gerechtigheid. Naar die vergeving. Naar die kennis van Christus, om nu in Hem gevonden te worden, aan Hem gemeenschap te mogen hebben, Hem tot ons deel te mogen hebben, de zijne te mogen zijn. Ach, dat is nou een honger en een dorst waarvan de Heere zegt, ze zullen verzadigd worden. Dat is nou een gebed waarvan de Heere zegt, doet uw mond wijd open. Ik zal hem vervullen, dat we alles toch. Schade en drek mogen achten. Omdat nemen wij de kennis van Christus. Wel een gemeente is mijn overtuiging. Dat de Heere met zulke zijnen worden gevonden. Dat de Heere zal geven. Dat er ook voor zulke weer zal mogen zijn. Een opgaan naar Gods huis. Een zingen van de psalmen. Ja, een naderen voor Gods aangezicht. Aanzitten aan zijn tafel. De Heer doet ons uitzien. Dat die korte tijd dat we op deze aarde mogen zijn. Mogen staan in het licht van die eeuwigheid. O, de ziel die de Heere zoekt. Uw ziel zal leven. Amen. Gemeente, willen we dan zingen. Niet zo gemakkelijke psalm. Psalm 12, maar wel passend bij de stof van vanavond, Psalm 12, vers 1. Behoed, o Heer, dat we ons te hulpen komen, daar het volk ontbreekt, dat liefde en vrede betracht. De trouw bezwijkt, een kleiner getal der vromen, nog kleiner wordt in het menselijk geslacht. En ook vers 7, gij zult uw volk in bange tegenspoed doet, ga, o Heer, bewaren door uw kracht. Uw arm zal hen in eeuwigheid behoeden voor dit verdraaid en wrevelig geslacht. Psalm 12, vers 1 en 7.
Thank you.
Psalm 75, 5 en 6 is de slotpsalm. 75, 5 en 6.
Ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen. Gemeente, in verband met volgende week, dan is er een weekdienst. Dat is de Hemelvaartsdag op donderdag. Dus dan is er geen bijbellezing, ook geen meditatie. Maar dan zal op dinsdagavond om 19:30 voor de kerktelefoon, internet, scanner, een onderwerp zijn voor de jongeren waar ik op in te gaan. De vraag, wat betekent de coronacrisis voor ons? Wat wil de coronacrisis ons zeggen? Ik hoop iets te zeggen over misschien de kerkgeschiedenis, iets uit het woord. En wat vragen die er kunnen leven ook. beantwoorden. Mochten er onder de jongeren zijn die zeggen van ik heb wel een bepaalde vraag, die mogen ze me mailen. En misschien dat ik die ook wel mee kan nemen in de overdenking.